Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk en allen die via de kerkradio met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee B. Gijsbertsen uit Kampen. Op de orgel speelt vanmorgen de heer Dick Hartman. Kindernevendienst. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De bloemen gaan vandaag als groet een teken van verbondenheid met de gemeente naar mevrouw Jolanda Regeling-Selles. Mocht u deze bloemen willen brengen, meldt u zich dan na de dienst even bij de kerkenraad. Volgende week, zondag 17 juni, hopen we in deze kerk het heilig avondmaal te vieren. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan dominee H. Engelsma en in de gezamenlijke avondviering begroeten we dominee G. Doorn. Voor beide diensten geldt, wees welkom. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor kerk en de eredienst en de deurcollecte is bestemd voor de bloemen. Het aanvangslied is Psalm 130, de versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp, in de naam van de Ene, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Uit diepten van ellende en zoekend naar licht hier in het duister. Zo klinkt het vanmorgen uit onze mond. En dat is niet zo vreemd als de lezingen vanmorgen uit het boek Job komen. Op het rooster, het zogenaamde alternatieve rooster, staat voor vandaag Job 2. Ik zag dat de kinderen in de nevendienst ook met Job bezig zijn. Die zijn al bij Job 3. Uit beide hoofdstukken zal ik een paar versen lezen. En dan gevolgd door een gedeelte uit Job 4. Als mensen denken aan lijden en aan beproeving, dan klinkt al gauw de naam van Job. Je zult maar als mens in zo'n crisis verkeren. Wat ik echt apart vind, is dat er zo weinig aandacht is voor de crisis waarin zijn vrienden komen. En het leesrooster ook slaat al die hoofdstukken, en het zijn er vele, al die hoofdstukken gewoon over. Waarom? Die vrienden die komen in een heel ander soort crisis dan Job. Maar ik denk dat we er goed aan doen om ook hun crisis te peilen. En ik denk dat die ook dichter op onze huid zit dan de crisis van Job. In de synagoge waren gisteren de hoofdstukken nummer 13 tot en met 15 aan de orde. Daarin een crisis van je welste, wanneer de Israëlieten niet in vertrouwen op God verder durven, omdat ze reuzen op hun pad zijn tegengekomen. Geloven, vertrouwen in een crisissituatie. Dat is dus het thema van deze dienst van morgen. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, licht in ons duister. Voor allen die in een crisis verkeren, die niet weten hoe verder, omdat het niet meer gaat, omdat hen de kracht ontbreekt. Voor wie niet verder durven, omdat het hen boven hun hoofd groeit, omdat ze niet weten waar ze met u aan toe zijn, omdat uw wegen hen te ondoorgrondelijk zijn. Voor alle die verkeren in een oorlogssituatie, die door iedereen verlaten zijn, die geen vrienden meer hebben. Voor allen die moe zijn van het vechten, vechten letterlijk of figuurlijk, lichamelijk of psychisch. Voor allen die hongeren en dorsten naar uw toekomst, naar uw gerechtigheid en uw vrede, bidden wij u uit de diepte. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Loopt, maar wordt niet moe. Rent, maar raakt niet uitgeput. Zingen lied 723 vers 2. 723 vers 2. We bidden nu om de opening van het woord. Alles hangt af van u. Of u komt. Of u erbij bent. Of u erin zult zijn. In die woorden die klinken. Woorden die u alleen voor ons open kunt laten gaan. Zo open kunt laten gaan dat licht van u door ons donker heen valt en wij bij die stralen onze weg kunnen vinden. Heer, kom met uw Heilige Geest, neem weg alles wat in de weg kan staan. Doe ons horen, ophoren, in Jezus' naam. Amen. Allemaal bezig met Job, de kinderen in de nevendienst, met Job aan de slag verder. Voordat jullie daar naartoe gaan, zingen wij met elkaar. We gaan voor even uit elkaar. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, het boek Job. Een paar versen uit diverse hoofdstukken. En tenslotte zingen we dan aansluitend voor de prediking uit het oude liedboek, Gezang 29, vers 1 en 4. Gezang 29, vers 1 en 4. Eerst Job 2, vers 1 tot en met 3. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg aan Satan: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten. Dan volgt dat gesprek tussen God en Satan en Job wordt opnieuw geslagen. Na al zijn kinderen, al zijn bezit, verliest hij nu ook zijn gezondheid. En lezen we verder vanaf vers 11 tot in 3 vers 3. Drie vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Zoach en Zofar uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet. En ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. Hij zei: laat de dag dat ik geboren ben vergaan, en ook de nacht die zij een jongen is verwekt. En Job klaagt in dat hoofdstuk verder. En dan lezen we nog uit hoofdstuk 4, de eerste 7 versen. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen, Job, dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb jij gesterkt. Je woorden richtten hem, die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God? Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking uit het nieuwe liedboek, de versen 2 en 3. Vers 2 en 3 van lied 657. 657. Ja, zoals gezegd wil ik het met u vooral hebben over de crisis in het geloofsleven van Jobs vrienden. Sowieso hoor, vind ik het veel te gemakkelijk als we ons gaan vereenzelvigen met Job en zijn lijden en zijn vragen. Ik bedoel maar, Job heet een tzaddik, een rechtvaardige. Job 1 vers 1, die man was volmaakt en oprecht, godvrezend en wars van het kwaad. Durven wij dat van onszelf te zeggen? Job 1 vers 8, God die tegen de Satan zegt, heb je ook gelet op mijn knecht Job, want er is niemand op aarde zoals hij. Kan ik dat van mezelf zeggen? Zijn wij Gods knecht? Zijn wij zo'n unieke gestalte op de aardbodem? Ik denk dat we over het algemeen te gauw vergeten dat het boek Job staat in het rijtje Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Hè? Dat wil zeggen, dat is wijsheidsliteratuur van het volk Israël. Waarin ze zich bezinnen over wie zijn wij, wat is onze taak, wat is de zin van het leven. Het boek Job is grotendeels in poëzievorm geschreven. Een groots gedicht waarin het volk Israël zichzelf vragen stelt over het lijden dat hen in de wereld overkomt. Zij heten in de Bijbel inderdaad Gods knecht. Een unieke gestalte in de wereld. Anders dan de volkeren. Levend met de Torah die hen op Sinaï is geschonken. En zij lopen ook, al zolang ze bestaan, zij lopen ook steeds tegen de vraag aan, waarom worden wij steeds betrokken bij dat gevecht tussen God en Satan? En hoe bestaat het dat wij in de wereldgeschiedenis zo vaak worden aangevallen, dat we zelfs inderdaad onze kinderen verliezen, of al ons bezit kwijtraken? En waarom zijn wij nog het mikpunt van Satan? Als we alleen nog maar het vege lijf over hebben. Wil de Satan of wil God zelf ons soms dood hebben? Die grote vragen galmen in dit dichtwerk. Die mens, Job, staat voor een unieke gestalt. Hij is van een uniciteit die we verder alleen van Jezus kennen. Dus het lijkt me verstandig om het lijden van Job, CQ dat van Jezus, niet zo snel op onszelf te betrekken. Maar ik zal aan het slot van de preek ook iets over het lijden van Job zeggen. Jobs vrienden, dat is andere koek. Rond het lijden van Job, rond het lijden van Israël, laat de dichter die vrienden uitgebreid aan het woord komen. En aan het slot van het boek wordt dan als oordeel uitgesproken dat die vrienden niet recht, niet goed over God hebben gesproken. In tegenstelling tot Job zelf. En dat Job dan, dat zegt God dan tegen Job, dan moet Job gaan offeren om verzoening voor de zonde van die vrienden te bewerkstelligen. Dus, hebben we even in de gaten, nota bene. Job, die zo'n beetje het hele boek door heeft staan schelden op God, moet uiteindelijk nog een goed woordje doen voor zijn vrienden, die juist in het hele boek zulke prachtige, vrome dingen hebben gezegd. Dat zet je wel aan het denken. Zeker als je een vriend van Job of een vriend van Israël bent. Of als we zeggen, wat een vriend is onze Jezus. Wat toch zou impliceren dat wij ook een vriend van hem zijn. Maar wie zijn wij als wij eigenlijk niet Job zijn? Zijn wij de volken rondom Israël? Moet er ook voor ons uiteindelijk nog gebeden worden? We zoomen in. Die vrienden van Job lijken voor de persoon van Job zelf op hun best te zijn als ze zwijgen. Dat doen ze de eerste 7 dagen en 7 nachten. Door gewoon maar bij hun zo verschrikkelijk geslagen vriend op de grond te zitten. En dan mag je je sowieso prijzen hoor, als je zulke vrienden hebt. Mensen die zo met je kunnen waken. En wie weet heeft Job daaruit de moed geput om op een gegeven moment uit te spreken wat er in hem leeft, wat hij denkt en voelt. Daar begint hij mee in hoofdstuk 3. En dat had hij misschien toch maar niet moeten doen. Want dan beginnen die vrienden te praten. Wat heet, ze beginnen te preken. En zij weten kennelijk, als je ze zo hoort, zij weten kennelijk hoe het zit. Ken je dat? Je uit je gevoelens, ja, aan iemand. En in plaats van meeleven, komt er een preek over hoe het zit. Nou, daar ben je klaar mee. Nou is dat natuurlijk wel mogelijk. Het is wel mogelijk dat die ander weet hoe het zit, beter dan ikzelf. Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Het liedje gaat nu de hele land door. De vertaling van Psalm 139 is dat van Huub Oosterhuis. Iedereen zingt weer psalmen zonder het over na te denken. Grappig, hè? Maar dat is dan wel een psalm. Hè? Dat is een gebed tot God. Kent u mij? Wie ben ik dan? Doorgrond en ken mij. Leid mij op de goede weg. Maar die vrienden zijn sowieso over het algemeen God nog niet. Maar deze vrienden wekken de indruk alles te weten. Over Job en over God. Maar als zij hun preken beginnen, dan neemt vanaf dat moment het lijden van Job, dat toch al zo zwaar was, dat neemt dan nog een keer ongelooflijk in zwaarte toe. 40 hoofdstukken lang komt het lijden eigenlijk alleen maar bij die vrienden van hem vandaan. Dat lijden van hem neemt toe, omdat hij vindt dat ze hem geen recht doen. Dat ze niet naar hem luisteren. En dat ze niets van hem en ook niets van zijn geloof begrijpen. Erger nog is voor hem dat die vrienden hem en zijn geloof. En zijn geloof, dat is het laatste wat hij heeft. Dat is het laatste wat hij heeft. Zijn laatste bastion. Zijn laatste houvast. Maar dat ze zelfs zijn geloof gaan aanvallen. Dat is satanisch. Hoe goed uw vrienden het ook bedoelen. Waarom doen die vrienden dat? waarom doen die vrienden dat? En waarom wordt hun toon steeds feller? Steeds feller. Wel, omdat ze steeds meer in paniek raken over wat Job zegt. Omdat ze, zoals ik al zei, in een geloofscrisis komen door zijn woorden. Zij weten namelijk hoe het zit. Zij weten ook hoe het hoort te zitten. En zij slaan Job daar ook mee om de oren. He, als ik dat een beetje samenvat, wat ze iedere keer zeggen. Kom op, Job. Zoiets overkomt een mens niet zomaar. Hang nou niet de onschuldige uit. God richt toch geen onschuldige mensen te gronden. Zo doet hij toch niet met een tzaddik, met een rechtvaardige. Zeg nou alsjeblieft wat je zonden waren. Je moet toch iets fout hebben gedaan. Beken het nou, het zal je opluchten. En dan komt het weer goed tussen jou en tussen God. Want God beloont de eerlijke bidder en wie eerlijk zijn schuld belijdt. Hoe kun je nou al maar volhouden dat dit lijden totaal jouw schuld niet is? Dat je altijd met het woord van God hebt geleefd. Waar zouden wij aan toe zijn als God zo met rechtvaardigen zou handelen? Wat voor zin zou het dan nog hebben om met hem te leven, om in hem te geloven? Wat voor zin heeft het dan nog om het goede voor hem te doen? Wat voor zin heeft het nog om de Bijbel te lezen, te bidden, naar de kerk te gaan, actief te zijn in geloofswerk, als God je zo kan laten vallen? Zo kan God niet zijn. Zo mag God niet zijn. Begint u de paniek van hen een beetje te begrijpen? Ze roepen eigenlijk meer tegen zichzelf dan tegen Job. Als Job gelijk heeft, dan vallen de vrienden om met wat zij tot nu toe van God dachten. Dan moeten ze hun hele beeld over God gaan herzien. Dan moeten ze hun hele geloof gaan herzien. Al hun bidden gaan herzien. Het lezen van de schriften gaan herzien. En dat is dan ook een van de indrukwekkende dingen die we in het boek Job signaleren. Job zelf staat wel op tegen God, scheldt en klaagt en hoopt en wanhoopt. Maar hij is in dat alles duidelijk in gesprek, hè? Hij heeft een relatie met God. Hij is in gesprek. Hij staat in een persoonlijke, levende en levendige relatie met de levende God. J-H-W-H. Maar die vrienden, daar zit geen relatie in. Die vrienden, die leven met een plaatje van God. En die proberen dat plaatje te verdedigen. Zij leven met een beeld van God door hen zelf gemaakt. Een dogma, een leer. En die leer moet blijven kloppen, want ja, anders weten ze het niet meer. Dan staan ze met lege handen. Zij kennen God. Althans, ze kennen J-H-W-H, die God, dus niet echt zoals Job die kent. En het is dan natuurlijk niet voor niets dat Job tenslotte voor hen moet bidden om vergeving. Degene die dit dichtwerk heeft geschreven, het hele boek Job, die heeft op die manier eigenlijk op de een of andere manier ons ingevoerd in die tekst. He, want is dat niet, zo schildert hij de houding van over het algemeen de volkeren rondom Israël. De volkeren rondom Israël, wij hebben zo onze beelden van hoe een God is. En meestal zijn die beelden ingegeven door oeroude en diep ingesleten heidense denkbeelden over de goden. Vooral de theoloog Miskot heeft in de vorige eeuw indringend laten zien. Zijn hele leven is er bijna aan opgegaan. Indringend laten zien hoe die oude beelden ook diep hebben doorgewerkt en nog steeds doorwerken in het christendom. He, als je Miskot hierover leest, je schrikt ervan, ja, maar dat is toch de God waarin ik geloof? Ja, dan heb je pech gehad, zegt Miskot, dat is niet de God van de Bijbel. He, het veroorzaakt een beeldenstorm in je eigen leven. Die beelden die wij als vanzelf van God maken, hoe een God is, ontnemen ons het werkelijke zicht op wie Hij is, of zij is. JHWH, de God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Bij het doorbreken van het zicht op wie Hij is, vallen al onze godenbeelden en al onze godsvoorstellingen stuk. Jezus heeft op een gegeven moment ook een hele discussie met tijdgenoten, die ook, net als de vrienden van Job, wel denken te weten hoe het zit. Er waren mensen omgekomen bij een bedrijfsongeval in Siloam. En er waren mensen gedood door Romeinse soldaten. En stiekem dacht toch iedereen daar, het zal hun tijd wel geweest zijn. Ja? Of ze dachten, het zal toch op de een of andere manier ergens het gevolg zijn van hun eigen daden. En Jezus stelt dan, ja, je kunt het nalezen in Lucas 13. En Jezus stelt dan, denken jullie nou echt, dat die mensen, omdat hen dat is overkomen, dat ze zondiger zijn of onrechtvaardiger zijn dan andere mensen, dan jullie? Vergeet het. Zo zit het niet. Hoe het dan wel precies zit, willen wij graag weten, maar dat vertelt hij dan ook niet. Hij vertelt niet hoe het dan wel zit. Maar het is wel duidelijk dat je zelfs een rechtvaardige kunt zijn en dat toch ongeluk je treft. Kijk maar naar Job. Kijk naar Jezus zelf. In elk geval, als mensen dus ongeluk treft of uitzonderlijk ongeluk treft, is dat niet omdat zij anders zijn dan jij en ik, of slechter zijn dan jij en ik. Dus, zo stelt Jezus het in die discussie met die mensen daar. Dus als jij ziet dat iemand anders in zijn of haar leven in een crisis komt, vraag je dan eens af, waarom overkomt die crisis mij nou niet? Waarom ben ik het niet? Of waarom was ik het niet? Dat is de vraag, de enige juiste vraag, zegt Jezus, bij alle onheil die we mensen zien overkomen. Want je bent toch niet beter dan die ander? Waarom overkomt het jou niet? En als we die vraag serieus nemen en onszelf stellen, dan snellen we naar al die lijdende mensen toe. Want je had het zelf kunnen zijn. Dan snellen we naar al die mensen toe. Om bij hen te zijn in hun ziekte en nood. Om gewoon maar stil bij hen te zitten. Niet te veel zeggen. Of helemaal niks zeggen. In de zekere wetenschap, ik had dit ook zelf kunnen zijn. En hoe zou ik dan verlangd hebben naar iemand die stil bij mij is en een beetje meedraagt en mij helpt om mijn recht te vinden ten opzichte van mensen en ten opzichte van God. Anders gezegd, heel veel nood in de wereld, ik ga je allemaal vragen bij stellen, maar heel veel nood in de wereld is sowieso een appel op ons allemaal of er hier in dit ondermaanse nog zoiets als barmhartigheid bestaat. En of er nog mensen zijn die het voor elkaar opnemen omwille van de gerechtigheid. Als dat werkelijk zo is, als dat nog gebeurt op deze aardbodem waar mensen dat doen, dan ben je gelijk alle vragen en antwoorden voorbij. Dan leef je niet meer met plaatjes van hoe het zit, dan met plaatjes van God. En dan sta je niet meer zo goedkeurend om je heen te kijken. Zo van, ja, zo gaat het in de wereld, kijk je wel, het zie wel, het klopt. Nee, het enige wat dan klopt, is jouw hart. Dat klopt voor de levende God, die maar twee dingen zoekt op deze aardbodem, die samen met z'n tweeën één zijn, is er bij ons, naar onze medemensen toe, barmhartigheid en gerechtigheid. Zoals de Bijbel die begrippen invult. Blijkt dat uit ons persoonlijk leven? Is dat ook de manier waarop we als volkeren, als vrienden met Job, met Israël omgaan? Crisis. Gaan we preken en zeggen hoe het zit? Of gaan we mensen bijstaan? Ik heb beloofd nog iets te zeggen over Job zelf, over zijn lijden. Zoals Job over God spreekt en met hem omgaat, kan je niet pakken in een boekje. Het is niet dogmatisch, het is ook niet eens logisch, maar het is zo echt. En ik kan alleen maar hopen dat het voor u, voor jou in een relatie, in elk geval, wat voor een goede relatie ook, dat het in een relatie voor jou net zo werkt. Dat je alsjeblieft in een relatie niet leeft met dogma's en logica. Maar dat je relatie leeft, echt is, for better and for worse. En Job durft in vrijmoedigheid alles tegen God te zeggen. Zijn de vrienden, en de christenen hebben dat vaak overgenomen, hè? Dat weten we wel uit de oude catechismes. Christenen hebben dat vaak overgenomen, vrienden van Israël. Die zeggen, nee Job, dat mag niet. Nee, ja, ho, 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 Job, die legt uiteindelijk de hand op de mond. Ja, vlieg op, joh. Heeft eerst 40 hoofdstukken aan schelden en uiteindelijk zegt de Heere God, hij heeft recht van mij gesproken, die vrienden niet. Het gaat er juist om dat je in alle vrijmoedigheid met God praat, dat je alles zegt. Als je een goede relatie hebt, zeg je alles tegen elkaar. En je vecht alles uit. Goed. Die rabbijnen, en die mogen het zeggen, lijkt mij, die zeggen wel iets over dat lijden en over die beprovingen die Job en die hun volk Israël overkomen. Maar er is dus geen dogmatiek, er is geen logica. Wat ze zeggen is net als bij Job, vanuit hun persoonlijke contact, vanuit hun persoonlijke leven, hun persoonlijke ervaring met God. Dan durf je dingen te denken, dan durf je dingen te zeggen. Zo komen rabbijnen betreffende lijden en beproeving onder andere op het zogenaamde kristalantwoord. Het kristalantwoord, dat komt op uit de vraag, wat voor zin heeft het om een flinke tik te geven tegen een gewoon wijnglas? Ja, laat staan tegen een wijnglas waar al een barst in zit. Moet je niet doen, levert niks op, gaat alleen maar kapot waarschijnlijk. Ja? Maar als het een kristalglas is, dan doet de bezitter ervan dat graag die tik geven om te laten horen. Kijk eens, wat een mooie kwaliteit. Zou daarom, zeggen de rabbijnen, heel voorzichtig, zou daarom de Heere God, juist Job, juist ons, kiezen om dat kristalgeluid over de hele wereld te laten horen? En als dus jou, persoonlijk of mij, lijden of beproeving treft, zou ik God deze God, de God van Israël, zou ik die dan durven danken? Omdat ik dan mag denken, misschien gebruikt hij mij ook om nu een kristalgeluid te laten horen in de wereld. Een ander antwoord van de rabbijnen luidt: kijk, het gaat toch ook om, uitstraling. En zonder verdrukking, zonder afzien, hè? Sportterm. Zonder afzien is er geen overwinning, is er geen uitstraling. Hè? Hoe teleurgesteld zou een sporter immers niet zijn als je hem van tevoren de beker al zou overhandigen. Hij staat bij de start en zegt: alsjeblieft, die wedstrijd kan je wel laten zitten, joh. Het gaat toch ook ergens om in het leven. En dat wil je toch laten zien. En je wil toch laten zien dat je onder druk stand houdt. In geloofsvertrouwen. Dat heeft uitstraling. En je wil toch dat mensen God loven bij het zien van die uitstraling. Nou, dat is zomaar twee antwoorden. Er zijn er veel meer van die rabbijnen, maar doe ik allemaal niet. We moeten ook op de tijd letten. Over één ding zijn de rabbijnen trouwens heel erg stil. En dat is over de Shoah. Over de Holocaust. Want er zijn ook dingen waarbij je verstand stilstaat en waarbij elk antwoord blasfemisch is. Hè? Want hoe kun je God en geloof nog verbinden met zoiets satanisch als het methodisch vernietigen van mensen, van een volk? Ik eindig met een verhaal uit de Joodse mystiek. Misschien kent u het wel. Het is ook allemaal Joodse wijsheid. Een verhaal voor al die vrienden die wel denken te weten hoe het zit met geloof en met God. Het verhaal gaat zo. Als er een ziel naar deze wereld komt om daarin geboren te worden, dan gaat er, zeggen ze, een engel mee. En die engel, en stel me ook voor bij jezelf, je hebt ook zo'n ziel, ook hier gekomen. Die engel ging met je mee en die engel laat je onderweg de hele schepping zien en leert je de hele Tora en al Gods bedoelingen, zodat je werkelijk totaal weet hoe het zit. Wat de zin is van alles. Maar dan, vlak voor de geboorte, zegt de engel tegen de ziel: ik moet je nu verlaten. De ziel wordt dan heel bedroefd en angstig, want hij ziet een verschrikkelijke wereld naar zich toe komen en daar is hij zometeen stik alleen in. Dan moet hij daar zijn weg maar zien te zoeken. De engel probeert nog te troosten met de belofte dat hij aan het einde van het leven op aarde de ziel ook weer op zal zoeken en weer thuis zal brengen. Maar dan doet die engel op de valreep nog iets vreselijks. Hij slaat de ziel. De verhalen verschillen hier. Neiging om dat allemaal te vertellen, maar moet ik niet doen. Maar het resultaat van al die verhalen daar, van wat daar gebeurt, is constant hetzelfde. De engel slaat het licht uit. Hij slaat de lamp van het woord van God stuk. Alles wat de ziel daarnet heeft gehoord, alles wat hij hem is verteld, gaat in één keer verloren en is in één keer vergeten. En zo komen wij dan ter wereld. Alleen als we de Bijbel lezen, die levensgids die ons ook wordt meegegeven, dan is het of je soms herinnerd wordt aan iets waarvan ik dacht dat ik het ooit geweten heb, maar ik ben het kwijt. Maar de vraag luidt dan natuurlijk bij zo'n verhaal: hoe kan de engel zoiets vreselijks doen? En wat voor zin heeft het om eerst alles te vertellen en alles uit te leggen en dan, huppakee, het ook allemaal weer weg te nemen? En het antwoord is eigenlijk zo simpel. Want als de engel dat niet had gedaan, dan zouden wij God dus dienen omdat wij weten hoe het zit. Maar het hele Bijbelboek Job en heel deze wereld draait nu juist om de vraag: zijn er nog mensen die de Heere God dienen om niet? Denkt u dat Job u voor niets dient? Hè? Zo daagt de Satan God uit. Dat is dus de vraag. Dienen wij om niet? Uit liefde alleen. Wat onze omstandigheden ook zijn. Tot de engel weerkomt en ons thuis brengt. Amen. Nou, je kunt wel zien dat jullie met hetzelfde onderwerp bezig waren als wij. De voorbeden die de kinderen voorstellen is: God, wilt u bij iedereen zijn met verdriet, bangheid, teleurstelling, pijn en alles waar ze ongelukkig van worden. Ja. Laten we danken en ook bidden. En wij weten niet hoe het zit. Wij weten niet waarom. Maar we danken u dat u ons een woord geeft, waardoor wij in de waarom-vragen niet hoeven te blijven hangen. Waardoor we die vragen ook kunnen overslaan. Om gewoon te doen wat u tegen ons zegt. Barmhartig te zijn voor mensen, nabij te zijn, mensen bij te staan als ze verdrietig zijn, boos, teleurgesteld, ongelukkig. En gerechtigheid te oefenen. Ervoor te zorgen dat ieder mens recht gedaan wordt. En terecht komt. En thuis vindt. Wij roepen uit de diepte van deze wereld. Dat is diepte. Vanwege zijn meedogenloosheid, zijn onbarmhartigheid, vanwege het onrecht, vanwege het recht dat wordt verdedigd door mensen die voor gerechtigheid zouden moeten staan, maar die door de regels die ze hanteren puur onrecht teweeg brengen. Wat een wereld. In die wereld schijnt uw licht. Uw woord is daar als een gedicht. Uw woord is daar als een belijdenis. Uw woord is daar in een volk gepresenteerd, geopenbaard. Uw weg is daar die u gaat met dat volk. Een weg waar wij niets van begrijpen. Maar dat die bijzonder is, dat zien we wel. Na al die eeuwen. En uw aanwezigheid is daar, in dat grote licht. Christus, ons licht. Schijn door ons heen. Schijn door het duister. Mag door ons er iets van uitstraling zijn. Iets van kristalgeluid in deze wereld. Niet omdat we met dogma's leven, maar omdat we leven met u, de levende, de enige, de unieke God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo brengen we elkaar en heel deze wereld opnieuw bij u, leggen die voor u neer. Maar zo beloven we ook om er zelf voor zover mogelijk te zijn voor die mensen die nabij zijn, die onze naasten zijn en in pijn zijn of verdriet hebben, dat we er zijn en bijstaan met onze gebeden, met stil zijn, met dragen en soms ook spreken, maar vooral spreken met u over hen. Hoor ons als we in de stilte de gebeden naar u laten opklimmen. Alleen door uw geest, in de naam van hem die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En tot slot gaan we weer even terug naar het oude liedboek. We zingen daar van tot slot gezang 472, de versen 1, 2, 5 en 6. Gezang 472, eerste twee versen en de laatste twee versen uit het liedboek 73. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.